We willen samen een stukje lezen uit de brief aan de Galaten, hoofdstuk 5. En ik zou met u graag willen lezen vers 1 tot en met vers 12. Dit zegt Gods woord. Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Staat dan vast en laat u niet weer onder een slavenjuk binden. Zie ik, Paulus, zeg u, dat als u zich laat besnijden, Christus u niets zal baten. En nogmaals betuig ik aan iedere mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te houden. U bent van elke zegen in Christus beroofd, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden, u bent van de genade vervallen. Want wij verwachten door de geest op grond van geloof de hoop van de gerechtigheid. Want in Christus Jezus geeft nog besnijdenis enige kracht, nog onbesneden zijn, maar geloof dat door liefde werkt. U liep goed. Wie heeft u de pas afgesneden dat u de waarheid niet zou gehoorzamen? De overreding is niet uit hem die u roept. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. En ik vertrouw van u in de Heer dat u niets anders gezind zult zijn, maar hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen wie hij ook is. Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis teniet gedaan. Och, lieten zij die u opstoken zich maar castreren. Want u bent geroepen om vrij te zijn, broeders. Gebruikt echter de vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkaar door de liefde. Zover het lezen van Gods woord. Zoals u hebt gemerkt, broeders en zusters, wil ik graag terug de draad opnemen aan de brief, in de brief van de Galaten, beter gezegd, waar we gestopt zijn net voor de zomer. En de vele positieve reacties op de toch vaak pittige uiteenzettingen van de Galatenbrief, die hebben mij zeer bemoedigd, moet ik zeggen, om de komende tijd met veel vrijmoedigheid het tweede luik van de brief te behandelen, waar de praktische richtlijnen en vermaningen duidelijk de bovenhand halen, tot jolijt van velen, denk ik. Nu het stukje dat we net gelezen hebben, dat is eigenlijk een overgangsgedeelte, waar Paulus die consequenties van de weg die de Galaten nu dreigen in te slaan, duidelijk voorhoudt. Die Galaten die dreigen namelijk, broeders en zusters, de vrijheid in Christus waartoe dat zij geroepen en vrijgemaakt zijn, die dreigen het doel van die vrijheid te missen. Dat is wat u vindt in vers 5. Vers 5, vers 6 is de kern van dit stuk, en daar gaat eigenlijk de boodschap hoofdzakelijk over gaan deze morgen. Nu, zij die daarvoor verantwoordelijk zijn, nou, dat zijn die onruststokers met een nep-evangelie die onder de Galaten gekomen zijn, die worden hier, zoals je hebt gemerkt, serieus zwaar op de korrel genomen, in een taalgebruik dat je niet meteen verwacht van een geïnspireerde apostel. Als er letterlijk staat, och, lieten zij die opstoken zich maar castreren. Toch, serieus, heavy. Hè? Dan zal ik het nog niet in het West-Vlaams zeggen. Maar, broeders en zusters, dat geeft nogmaals aan hoe ernstig de situatie ook is. Had Paulus hier in die situatie die zich hier voordeed en die grote gevolgen had voor het ganse christelijke getuigenis, had hij hier niet zo doortastend opgetreden en had die boodschap van die onruststokers zeg maar de bovenhand gehaald en als een kanker zich verspreidt onder alle gemeentes, dan zal dit zonder meer het einde betekend hebben van het christendom. Kijk, hadden die onruststokers hun zin gekregen, dan was de evangelieboodschap, het struikelblok van het kruis van Christus, zoals Paulus het hier zo zegt, dan was dat er niet gedaan. En dan was Jezus Christus, zo zegt Paulus in 2 vers 21, zonder reden gestorven. Paulus, en daar mogen we de Heer voor danken, die begreep als geen ander dat er nu eenmaal fundamentele principes zijn die eigen zijn aan onze christelijke geloofsovertuiging, die absoluut niet voor onderhandeling vatbaar zijn. En hij hield voet bij stuk. We mogen de Heere daar enorm dankbaar voor zijn. Nu, wat is het grote probleem? Wel, ik wil het nog even voor de geest halen. De Galaten die dreigen te vallen voor een levenswijze naar de wet van Mozes, Een levenswijze die ondertussen zijn tijd had gehad. Want toen de Vader, de Heer Jezus, in deze wereld zond, is er een heel nieuw tijdperk begonnen. Want door het kruis heeft de Heer Jezus de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld. In Christus is de wet van Mozes nu niet meer van kracht. Dat heeft alles te maken met het feit dat de wet met zijn inzettingen en zijn geboden niet langer de norm en de regel vormt in het nieuwe tijdperk van de geest van God dat aangebroken is. Kijk wat dat goed, wat dat rechtvaardig, wat dat zonde is voor een christen, dat wordt niet langer bepaald door de normen en de regels van de wet. Die zijn namelijk absoluut niet afdoende en totaal voorbijgestreefd. En waarom? Kijk, Jezus die belichaamt het volmaakte ideaal. Jezus Christus is het beeld van de onzichtbare God. En niet de wet. Begrijpt u? Jezus is het beeld van de onzichtbare God. En niet de wet. Jezus is de volmaakte afdruk van Gods wezen. En in dat opzicht is Jezus ons absolute rolmodel, het gezaghebbende rolmodel, dat wij nu navolgen in geloof, geleid door de geest van God. Kijk, Paulus, die had zichzelf radicaal bekeerd van het judaïsme onder de wet tot de vrijheid in Christus. En ik formuleer het nadrukkelijk zo. Waarom? Omdat Paulus nu weigert die verkregen vrijheid in Christus, die hij ontvangen heeft. Hij weigert die te onderwerpen aan de slavenjuk van de wet met zijn oude voorbijgestreefde grenzen. Paulus zegt, wij zijn nu in Christus geen slaven meer onder de supervisie van de wet. Die tijd is voorgoed voorbij. Wij zijn Gods zonen en dochters. Een nieuwe mensheid die in en door de geest is vrijgemaakt en die niet langer is begrensd door het onderscheid dat de wet heel nadrukkelijk maakte onder mensen. In Jezus Christus is er geen onderscheid meer in geslacht, afkomst of positie. Dus zie je, als de situatie zo drastisch veranderd is, dat betekent dat die totaal andere levenswijze met zich meebrengt dat de wet van Mozes dat niet in heeft voorzien. In Christus is nog man, nog vrouw, nog Jood, nog heiden, nog slaaf, nog vrije. Leest u maar de wetgeving erop na, daar vindt u dat onderscheid heel duidelijk. Dus als dat nu totaal veranderd is, is de wet van Mozes gewoon voorbijgestreefd. De supervisie onder Gods kinderen, die gebeurt niet langer door de wet, maar door de geest van God, die alle zonen en dochters ontvangen hebben en die hen nu leidt in die nieuwe vrijheid naar de waarheid van het evangelie. Dat is wat Paulus hier zo duidelijk te kennen heeft. Nu, als ik dat zo nogmaals op een rijtje zet, vraagt u zich misschien af, maar hoe kan dat nu dat die broeders en zusters in Galatië nota bene zo gevoelig en zo vatbaar zijn om terug te keren naar dat leven onder de wet van Mozes? Wel, vrienden, ik heb al een aantal redenen aangegeven, maar er is één dat ik nog niet aangegeven heb, en dat is het belangrijke van rituelen, regels, tradities en gebruiken. Kijk, voor hun bekering vormde dat ook al een belangrijk onderdeel van hun leefwereld, hun heidense, afgodische leefwereld, kende die dingen ook. Dus het was maar een kleine stap voor hen om terug te keren tot die dingen. Nu, dat heeft alles te maken, vrienden, dat rituelen, tradities, regels, gebruiken, dat u persoonlijk een heel eigen identiteit geeft. Kijk, Stoffel, die is de motorwereld binnengegaan, en daar heb je allerlei clubs. Nu, wat onderscheidt De ene motorclub van de andere, vraagt aan Christophe. Regels, tradities, vormen, rituelen. En wat doet dat? Dat geeft u een heel eigen identiteit binnen dat motorwereldje. Zo simpel is dat gewoon. En het geeft u ook ten tweede een gevoel van verbondenheid en samenhorigheid met anderen. The brotherhood. Het broederschap. Dat komt er ook bij kijken. Dat is zeer belangrijk, zeer sterk. En het creëert ook een gevoel van veiligheid en van gemoedsrust. Waarom? Omdat de grenzen zo duidelijk afgebakeld zijn. Omdat de regels zo duidelijk afgesproken zijn. U daarbinnen begeven creëert een gemoedsrust en zekere veiligheid. Dus, dat is wel voor die gelaten iets wat als ze kwijtgespeeld zijn toen ze christen kwamen. Al die tastbare dingen, die zichtbare zaken waar ze generaties bij geleefd hadden, dat waren de gelaten kwijtgespeeld door de boodschap van het evangelie van Christus te gehoorzamen. Ze moesten zich nu richten in geloof op de dingen die men niet ziet. En dat is niet eenvoudig als je deel uitmaakt van een samenleving rondom jou die daar helemaal anders over denkt en zoals Luc zo graag zegt, een andere modus operandi heeft. Als de dingen anders in elkaar steken, anders werken in de maatschappij, is dat verschrikkelijk moeilijk om zo te leven. Dus, in hun eigen cultuur waren die mensen eigenlijk uit de boot gevallen, omdat ze Christus waren gaan navolgen. En nu moet je bedenken, dat nu dat die onruststokers gekomen zijn, dat de christenen gelaten nogmaals dreigen uit de boot te vallen. Waarom? Omdat er een beweging is, een sterk opkomende beweging van Joodse christenen, die zeggen van, kijk, jullie blijven tweederangsburgers als jullie niet bereid zijn om de wet van Mozes te gaan naleven. Wij kunnen met jullie niet aan dezelfde tafel zitten. Als jullie bereid zijn om met ons de wet van Mozes te gaan naleven, nu dat je christen geworden bent, dan kunnen wij met u gemeenschap hebben. Dus begrijp je, vrienden, welke inwerking er was, welke druk er was, waaronder dat die gelaten stonden van verschillende zijden. En het toenemende isolement. Ja, bij ons is het helemaal anders. In onze cultuur, in onze maatschappij, kan je gerust deelnemen aan het dagelijkse leven. Uw geloof, dat is uw persoonlijke zaak. Dat zijn twee verschillende werelden. Maar in de oudheid was dat helemaal niet zo. Het geloof, het heidens geloof en alles wat erbij hoort, was verweven tot in de kleinste details van het maatschappelijke leven. Dus, als je tegen de stroom hing, ja, dan werd je automatisch, zeg maar, gedwongen tot een sociaal isolement. Dat kon je niet van onderuit. En daarnaast nog het gebrek aan eeuwenoude tradities en tastbare rituelen. Al die elementen, ja, moet je meerekenen als je gaat bedenken dat het voor hen toch wel aanlokkelijk was om toe te treden tot dat eeuwenoude systeem met zijn tradities en zijn duidelijk afgebakende grenzen, zijn rituelen van het judaïsme. Zie de aantrekkingskracht? En ik zeg dit niet om me interessant te doen, vrienden, en iets te vertellen dat ik iets weet van het verleden. Nee, het gaat er mij om dat het een stuk dichterbij komt. Want laat ons eerlijk zijn, rituelen, regels, tradities, gebruiken, wij zijn daar ook niet ongevoelig voor, hè? Wel soms. Hoeveel scheuringen en ruzies zijn daar al niet de oorzaak van geweest onder evangelische christenen? Ik herinner mij nog levendig, ik denk dat het nu ongeveer 15, ik kan ook 20 jaar geleden is, dat in de gemeente van Jan en Tamar er een regelrechte scheuring was. Omwille van het in gebruik nemen van een nieuw zangbundeltje, werd die hele gemeente in twee gescheurd. En zo zouden we in de jaren die erop volgen nog een heel aantal voorbeelden kunnen geven hoe sterk rituelen, regels, gebruiken en tradities ook onder evangelische christenen ingebakken zijn. Dus begrijp je, het is allemaal niet zo ver af. Maar ik wil daar niet over uitweiden over dingen, ik wil je alleen maar wijzen op het feit dat wanneer de waarheid van het evangelie niet langer centraal staat, worden bijzaken die er helemaal niets toe doen, hoofdzaken die uiteindelijk een breekpunt worden. Als de waarheid van het evangelie niet langer centraal staat, dan worden bijzaken die er helemaal niet toe doen, hoofdzaak en die uiteindelijk een breekpunt gaan vormen. Dat is wat dat in Galatië gebeurde en dat is wat keer op keer, ook in de geschiedenis, in de afgelopen geschiedenis, zich onder christenen heeft afgespeeld. Of niet soms? En daarbij komt nog een tweede punt. De waarheid van het evangelie, dat hoop ik je te laten zien vanmorgen, en de hoopvolle verwachting van de toekomst, die zijn zeer nauw aan elkaar gelinkt. Nu, wanneer die hoopvolle verwachting van de toekomst niet duidelijk het doel voor ogen is, dan gaat het alleen nog om het hier en het nu, en hoe aangenaam en comfortabel dat we het leven voor onszelf kunnen maken. En dat bedoel ik niet enkel materialistisch, absoluut niet. Dat bedoel ik in de ruimste zin van het woord. Dat is toch de reden waarom dat die christenen in Galatië opnieuw zoeken, de comfortzone opzoeken van zo'n systeem. Als je zoveel tegenwind, zoveel tegenstand krijgt, zoveel druk krijgt, en eigenlijk ja, zijn er ook geen duidelijke regels zodat je moet leven, je moet je laten leiden door de geest en door Gods woord. Dan is een comfortabel systeem van uitgesproken regels, die duidelijke afbakening maakt, toch iets dat je gevoel van onzekerheid wegneemt. Snap je wat ik bedoel? Maar wanneer je daar zo gefocust bent op het heden en op het nu, dan verdwijnt die verwachting van de toekomst als mist voor de zon. En dat is wat je hier ook ziet. Als de hoopvolle verwachting van de toekomst niet duidelijk voor ogen is, dan gaat het alleen nog om het hier en nu. En ook dat wil ik dichterbij brengen. Dat is, denk ik, het succesverhaal ook in Vlaanderen van het welzijnsevangelie. Het welzijnsevangelie in Vlaanderen is daar duidelijk volgens mij een exponent van. En ik ben toen ik dat zo over nadacht voor mezelf, en kwam ik tot twee vragen die ik eigenlijk ook aan jullie wil stellen. Niet dat ik het weet, absoluut niet, daarom is de vraag. Ik stel mij de vraag of die zoektocht naar bevrijding, welzijn, waarvoor mensen zeg maar het land doorkruisen, bijeenkomsten afschuimen, week na week, of dat uiteindelijk op de kever beschouwd geen subtiele vorm van slavernij is. Ik vraag mij af of de ontevredenheid en die aanhoudende drang naar welzijn uiteindelijk op de kever beschouwd geen bedekte vorm van hebzucht is. Ik vraag me dat gewoon af. Wat ik met zekerheid kan zeggen is dit, dat het enkel op de smalle weg van het opgenomen kruis in navolging van Jezus Christus is dat je de hoopvolle toekomstverwachting levendig aantreft. Beiden gaan steeds hand in hand. Kijk maar naar Jezus onze Heer. Waarom hing hij zo vastberaden de weg van het kruis? Omwille van de vreugde die voor hem lag. De vreugde die voor hem lag, was de drijvende kracht, de motivatie om met volharding die weg van het kruis te gaan. Zou het voor ons zijn volgelingen dan anders zijn ineens? Ik denk het niet, broeders en zusters. Want vers 5 zegt Paulus, want wij verwachten door de geest op grond van geloof de hoop van de gerechtigheid. Is het niet bedenkelijk dat in vele hedendaagse kringen, waar als sterk de nadruk wordt gelegd op de aanwezigheid en op de werkzaamheid van de geest van God, dat daar nog beduidend weinig over de toekomstige hoop gesproken wordt, en veel meer over de tegenwoordige zegeningen die met beide handen moet grijpen? Is dat niet vreemd? Ik vind dat heel opmerkelijk. De hoop van de gerechtigheid, zei Paulus, is er enkel door de geest op grond van geloof. Ja, de zekerheid van de dingen die we nu nog niet zien, dat is een levende hoop door de geest die ons in de gehele waarheid leidt. Geloof en geest. Want wij verwachten door de geest op grond van geloof de hoop van de gerechtigheid, want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog onbesneden zijn, maar geloof dat door liefde werkt. Wat alleen nog van waarde en betekenis is in Christus, zegt Paulus, is geloof en geest. Nu, Paulus' apostolische leer, geloof, is voor Paulus geen onbegrip dat ergens in het ijle rondzweeft. Het gaat om geloof in Jezus Christus. En in dat opzicht, vrienden, moet ik toch zeggen dat onder evangelische christenen er nogal wat ik zou noemen protestantse straattheologie actief is. Wat bedoel ik daarmee? Wel, die straattheologie, dat draait het enkel om geloof hebben. Alles is door geloof. Enkel geloof, geloof, geloof. Maar geloof is dan ook vaak niet meer dan een overtuiging aannemen. Geloof, ja, dat is een bepaalde geloofsbelijdenis doen. Een bepaalde geloofsbelijdenis, en als je die doet, dat betekent dat je automatisch geloof hebt, dat je gered bent. Dat is de weg waarlangs dat je een ticketje voor de hemel bemachtigt. Hè? Heb je al een ticketje voor de koninklijke trein? Daar komt het op neer. Maar dat is niet de leer van het geloof die Paulus verkondigt. We worden inderdaad gerechtvaardigd door geloof alleen. Maar nooit door geloof dat alleen komt. We worden inderdaad gerechtvaardigd op grond van geloof alleen. Maar nooit door geloof dat alleen komt. Ik speel met u geen woordenspelletje, vrienden. Kijk, voor Paulus is geloof dat nooit alleen komt, geloof dat werkt door liefde. Begrijp je wat ik bedoel? Het geloofsvertrouwen in Jezus Christus, wat Paulus zoekt bij belijdende christenen, dat is werkzaam en niet passief. Geloof dat u verenigt met Jezus Christus door de Geest is actief. Het uitzicht in de liefde van Christus, die in u werkzaam wordt. Voor Paulus is het enige geloof dat waarde heeft, geloof dat werkt door liefde. Als geloof niet door liefde werkt, is dat voor Paulus helemaal geen geloof. Dus enkel ja zeggen tegen Jezus, niet genoeg, vrienden. Dat is absoluut niet genoeg. Er is geen waarachtige bekering en geloof mogelijk als dat niet gepaard gaat met de werkzaamheid van de Heilige Geest. En daarom zal Paulus daar wel een hartig woordje aan wijden vanaf vers 16. Uw welbekende gedeelte. Vandaar dat Paulus nu al geloof en geest samen vernoemt. Wat de activiteit van de geest tot geloof leidt, zal dit levend geloof zijn uitwerking hebben in de liefde van Christus die zichtbaar wordt. Zichtbaar wordt. Dat is geen vanzelfsprekende zaak, hè, vrienden. Waarom zou Paulus anders in 2 Korinthe 13 vers 5 vragen aan de christenen in Korinthe? Hij zegt dit: onderzoek dan uzelf of u in het geloof bent. Beproeft uzelf. Of herkent u van uzelf niet dat Jezus Christus in u is? Zo niet, dan bent u verwerpelijk. Dat is een andere manier om te zeggen wat hij in de Galatenbrief zegt. Als hij vraagt aan de christenen daar, zegt hij, gelooft u, bent u gedoopt, maar hij zegt, hebt u de geest van God ontvangen? Zie je? Dat is een andere manier om wat te zeggen. Erkent u van uzelf niet dat Jezus Christus, de geest van Christus, in u is? Zo niet, zegt hij. Dan bent u verwerpelijk. Als je de geest van God niet bezit, of als hij jou niet bezit, hangt eraf dat je bekijkt. Dan behoor je de Christus niet toe, zegt Paulus in de Galatenbrief. Dus zie je, dat is wel superbelangrijk. Wat zoekt Paulus eigenlijk? Wel, het geloof dat Paulus verkondigt en zoekt, bestaat erin dat je volkomen je geloofsvertrouwen gaat stellen op Jezus Christus, om vervolgens door de Geest het karakter en het leven van onze Heer te gaan uitleven. zodat je naar zijn beeld gevormd, zijn beeld gaat uitdragen in deze wereld, in de manier waarop dat je in de wereld staat en in de manier waarop dat je mensen rondom je lief hebt. Dat is wat dat Paulus zoekt. Dat is wat Paulus verkondigt. Dus beleden dat je volgeling van Jezus bent, zonder hem werkelijk te volgen, dat is theologische nonsens. Waarachtig geloof, vrienden, dat is geen verborgen zaak van het hart. Het wordt juist zichtbaar omdat het een levend geloof is. En dan wil ik toch een momentje bij stilstaan, bij een van mijn favoriete illustraties. Ja, sorry, het is een stokpaardje. Maar een prachtig voorbeeld van pril geloof dat door liefde werkt, vind je in het bekeringsverhaal van de gevangenisbewaarder in Filippi in Handelingen hoofdstuk 16. Ik weet niet of je dat verhaal goed kent. De situatie is dat Paulus het evangelie brengt met Silas in Filippi en dat hij daar dik in de problemen komt en hij wordt in de gevangenis gegooid. En dan begint dit. Handelingen 16 vers 23. En nadat zij hun vele slagen hadden gegeven, dus ze kregen een hoepak rangmel ook, Paulus en Silas, wierpen zij hen in de gevangenis en bevalen de gevangenbewaarden hen zorgvuldig te bewaren. En daar deze zo'n bevel had ontvangen, wierp hij hen in de binnenste gevangenis en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok, alsof dat het de grootste criminelen van Hans Filippi waren. En dan vers 25, omstreeks middernacht echter baden Paulus en Silas en zongen Gods lof. En de gevangenen luisterden naar hen. En plotseling ontstond er een grote aardbeving, zodat de fundamenten van de kerker schudden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en van allen hingen de boeien los. Toen nu de gevangenbewaarder wakker was geworden en de deuren van de gevangenis open zag, trok hij het zwaard en stond op het punt zichzelf te doden, in de mening dat de gevangenen waren ontvlucht. Ja, de gevangenisbewaarder ging het, om het populair te zeggen, uit het leven stappen. Hij nam de eer aan zichzelf omdat hij gefaald had in zijn opdracht. Dat is de ganse situatie hier. En dan lezen we, Paulus echter, die riep met luider stem de woorden, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En hij vroeg om licht, sprong naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas neer. En hij bracht hen naar buiten en zei, heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En zij zeiden, geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden, u en uw huis. Stopt het daar? En zij spraken het woord van de Heer tot hem met allen die in zijn huis waren. Geen woordje uitleg wat dat betekent. Hè? En dan vinden we wat erop volgt. En hij, dat is die gevangenisbewaarder, nam hen bij zich in dat uur van de nacht, waste hun striemen af en werd onmiddellijk gedoopt. Hij en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en richtte een tafel aan. En hij verheugde zich met zijn hele huis dat hij tot het geloof in God was gekomen. Beste vrienden, wat overtuigde Paulus en Silas om deze man zo snel met alle vrijmoedigheid te dopen? Hebt u enig idee? De spontane uiting van broederliefde. Geloof dat door liefde werkt. Deze man nam ongeacht alle risico's en mogelijke gevolgen Paulus, Silas op in zijn huis, waste hun striemen, zo mooi, richtte een feesttafel voor hen aan, en het was partytime. Zie je, geloof dat de liefde werkt. Van de eerste seconde. Waarachtig geloof, vrienden, dat is geen verborgen zaak van het hart. Het wordt juist zichtbaar omdat het levend geloof is. En dat is zo diep ingebakken onder evangelische christenen. Maar één van die favoriete bijbelversen, waar de protestantse straattheologie zich zo graag op beroept, om aan te geven dat alleen geloven voldoende is, is Romeinen 10, vers 8, b en vers 9. Daar wil ik nog kort bij stilstaan. Dan lees je dit. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Dat als u met uw mond Jezus als Heer zult belijden en met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt, u behouden zult worden. Zo gelooft het echt, maar kijk, dat is vooral een zaak van het hart. Het is iets dat je met je hart gelooft en met je mond belijdt. Dus, wanneer iemand Jezus als Heer met de mond beleidt, dan moet je daar genoegen meenemen. That's it. Op grond van dit woord. Maar wat zegt Paulus hier? Paulus spreekt inderdaad over geloven met je hart. En wat? In de opgestane Jezus Christus, dat hij leeft. Nu, als je met je hart dat daadwerkelijk volledig van overtuigd bent, dan ga je vanuit die waarheid leven. En dat zal jouw spreken getuigenis geven dat je inderdaad het gezag dat de opgestane Heer over jouw leven nu heeft uitoefent, dat je gehoorzaamt. En dat je van hem alleen afhankelijk bent. Ja, ook hier haalt het waar het hart van vol is, op de mond van over, vrienden. Dus begrijp, het gaat hier niet om enkele statement van het moment, maar het gaat er hier om dat wanneer dat je met je hart gelooft dat Jezus de opgestane Heer is, die jouw Heer is, dat je vanuit die hoedanigheid leeft, dat je mond er getuigenis van heeft in alles wat dat je zegt. Het kent zijn wortels in het Oude Testament. In die oud-testamentische uitdrukking, de naam van de Heer aanroepen. De naam van de Heer aanroepen. En dat betekent niet gewoon maar Jezus als Heer erkennen, maar aanhoudend uw afhankelijkheid en uw overgave en uw gehoorzaamheid aan hem betuigen. Dat betekent het, de naam van de Heer aanroepen. En dat is wel iets helemaal anders dan die goedkope straattheologie, die zodanig uitgehold is. Waarom? Omdat men bijbelversen plukt, isoleert, niet eens in context laat staan, en het gewoon niet gaat overdenken in de context van de geschiedenis die eraan vooraf gaat. En dan kom je tot zo'n geïsoleerde conclusies. Loof met je hart, beleid met je mond. Kijing! Het kaartje voor de koninklijke trein. Is het niet zo? Overdrijf ik? U mag mij gerust daarop aanspreken. Dat is gewoon een leerbroeder en zusters die door generaties geen heel eigen leven gaan leiden is. Het zweeft gewoon ergens in het ijle en het berust op geïsoleerde versen die uit hun context zijn geplukt en die naar de letter geïnterpreteerd worden en niet naar de geest. En dat wil ik toch wel even onderstrepen. Let op wat ik zeg. Ik spreek niet over letterlijk. Ik spreek naar de letter geïnterpreteerd worden. Voor mij zijn dat twee verschillende dingen. Dat scheelt een dag en een nacht. Kijk, letterlijk lezen, dat betekent voor mij naar de intenties van de geïnspireerde schrijver proberen te interpreteren en te begrijpen wat de tekst wil zeggen. Naar de letter, beter gezegd, lezen, is lezen wat er naar de letter staat. En dat ligt aan de basis van heel wat straattheologie, die welig tiert in Vlaanderen. Spijtig genoeg. Ik had de afgelopen week een gesprek met onze broeder Dieter de Wet, de Zuid-Afrikaanse evangelist, die nu al geruime tijd in Vlaanderen hier verblijft. Hij was eigenlijk stom verbaasd over wat hij allemaal in evangelische kerken te horen krijgt. Ja, hij is er al een enkele geweest ondertussen. Hij heeft al hoe zijn een tour gedaan. En hij zegt, is ongelooflijk, zegt wat hij allemaal te horen kreeg. En hij is diep verwonderd, beter gezegd diep geschokt, over de geestelijke armoede die er heerst, die een gevolg is van een gebrek aan elementaire kennis van het evangelie van Jezus Christus. Dus dan hoor je een keer van een buitenstander die vanuit Zuid-Afrika naar hierover gekomen is, en die ook de Heere hartelijk lief heeft. Hè? Dat weten jullie wel. Nu, ik wil daar niet uitvoerig veel aandacht aan geven. En ik wil ook niet, dat wil ik toch duidelijk onderstrepen vanmorgen, ik heb niet de intentie om te zeggen dat hier in de vuurtoren allemaal zoveel beter is. Hè? Voor allen die naar dit woord luisteren, dat is niet mijn uitgangspunt. Moest het hier in Nieuwpoort allemaal zoveel beter zijn, dan zou het niet nodig zijn om stapsgewijs door de brief aan de Galaten te gaan. En stap voor stap die waarheden met elkaar opnieuw te gaan ontdekken, opnieuw te gaan zien. Maar er is wel hoop. En dat is om de openheid die er heerst. En de ingang die Gods woord beetje per beetje vindt. Druppel per druppel per druppel. Proces van osmose doet hier zijn werk. Gelukkig. En daar dank ik echt de Heer voor. Maar om terug te keren tot onze tekst van deze morgen. Kijk, die Galaten, door gehoor te geven aan die onruststokers, en dus het ene ware apostolische evangelie los te laten, dreigen die gaan laten de smalle weg te verlaten, want dan komt het op neer, een zijpad in te slaan en die toekomstige hoop van de gerechtigheid, die het doel is van de vrijheid waartoe ze geroepen zijn in Jezus Christus, dreigen ze te missen. Ja, als je apostel Paulus heet, en dit zijn uw geesteskinderen, dan zou je voor minder uit uw vel springen, denk ik, als er zulke mannetjes achter u komen. Of niet soms. En daarom had hij de dingen nog eens heel duidelijk voor hen op een rij te zetten, welke consequenties dit wel heeft. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er opnieuw ook heel onder de indruk van was, van hoe dat Paulus hier de dingen formuleert. Kijk, zegt hij, nu dat we tot Christus gekomen zijn, en vrijgemaakt zijn, heeft die besnijdenis geen enkele betekenis meer. Het is geen kwestie meer van gehoorzaamheid aan de wet, maar een kwestie van het geweten. Het is een gewetenskwestie geworden. Kijk, Paulus heeft er geen enkel probleem mee, broeders en zusters. Het gaat er niet om die besnijdenis aan zich. Hij heeft er geen enkel probleem mee als Joodse christenen die nu kindjes krijgen, en die dagen laten bestaan, als hij met vrijmoedigheid hun zoon besnijden. Heeft daar geen enkele moeite mee. Het interesseert hem zelfs niet. Who cares? Waarom? Het heeft geen enkele betekenis meer. Als iemand geen vrijmoedigheid heeft om de zaterdag andere dingen te doen dan de Sabbat te respecteren en zegt van, ik ga toch de Sabbat houden. Als je Joodse christen bent, doe maar, zegt Paulus. Who cares? Het heeft geen enkele betekenis meer. Maar de dingen veranderen drastisch als jij zegt van, ho, die besnijdenis, dat is wel mijn identiteit. En ik vereenzelvig mij enkel en alleen nog met die mensen die dat ook bereid zijn te doen. Dan had hij op zijn achterpoten staan en dan is het hek van de dam zoals je ziet. Als je er een gewichtig punt van maakt, dan gaat Paulus er helemaal dwars tegenin, want het geeft geen enkele waarde en geen enkele betekenis meer. Niet alleen besnijden is, maar ook onbesnijden zijn. Wij, heidenen, wij moeten ons ook niet beroemen van, wij zijn niet besneden, la 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 la. Nee. Besneden zijn, onbesneden zijn, het geeft geen enkele waarde, geen enkele betekenis. Maar misschien zeg je maar, Jos, waarom maakt Paulus hem dan nog zo druk? Waarom jacht hij hem eigenlijk hierop? Want als je dat leest, is het hier wel krasse taal, hoe dat Paulus spreekt. Ik zeg tegen wie dat meent, God te moeten behagen door de besnijdenis, spijswetten te houden, Joodse feestdagen te vieren. Voor hem, zegt hij, zal Christus van geen enkel nut zijn. Hou zeker. Dus hij zegt van, kijk, wie dat die levensstijl kiest om langs die weg te menen, God te moeten eren, die persoon, die zal, voor die persoon zal Christus van geen enkel nut zijn. Want dat betekent, zegt hij, dat je onttrekt aan Christus om terug onder de wet te leven. Dus zie je, wet, Christus, dit is een bestel en dit is een bestel en het is tien of het is tender. Maar die twee gaan niet samen. Dat is wat hij duidelijk wil aangeven. Dus wie dat zich als Christen nu onderwerpt aan de wet en dat beschouwt als het hoogste gezagsorgaan in zijn leven, en ik hoor het sommige christen zeggen, ja, hoe leef je nu als christen? Maar ik volg de wet, die je boom. Die mensen weten niet wat ze zeggen. Paulus zegt, als je dat zegt, dan ga je aan de andere kant van het strand gaan staan. Dat is wat hij heel nadrukkelijk hier zegt. Zo iemand, zegt hij, onttrekt zich aan Christus en berooft zich hiermee van elke zegening in Christus. Dat betekent, als straks de Heer Jezus verschijnt in heerlijkheid en het oordeel van God eraan breekt en de hoop van de gerechtigheid realiteit wordt, kijk, zegt Paulus, dan moet je niet langer rekenen op het bemiddelende middelaarschap van de Heer Jezus Christus. Weet je waarom? Je hebt hem de rug toegekeerd de dag dat je besloot de weg in te slaan om de wet te gaan gehoorzamen en na te leven. Dus zie je wat hier gebeurt? Besnijdenis, geen probleem, zegt Paulus. Als je van Joodse achtergrond bent, je hebt geen vrijmoedigheid om je kinderen onbesneden te laten, niet erg, doe maar. Maar van het moment dat je er identiteitskwestie van gaat maken en zegt van, nu ben ik, dan heb je tegenwind. En dan, zegt hij, zet je je buiten de zegeningen van Christus. Christus zal u niets meer baten, dat is wel toch serieus. En wel belangrijk om bij stil te staan, want vele christenen de dag van vandaag, die zien dat gewoon niet. Nu, waarom is Paulus daar zo hevig over? Wel, zegt hij, ik weet wel wat ik over spreek. Ik heb zelf jaar en dag getrouw de wet nageleefd. En ik heb die wet in praktijk gebracht. Onberispelijk volgens de wet, zegt hij in de Filippense brief. Onberispelijk. Maar waar heeft het mij gebracht? Het heeft mij een vijand van het kruis gemaakt van Christus en een vervolger van de gemeente van God. O, ik had de gerechtigheid naar de wet door mijn levenswandel, maar toen dat Jezus Christus in heerlijkheid aan mij verscheen als een misgeboorte op de weg naar Damascus, dan stond ik daar. Had ik helemaal niets. Dus zie, hij had reden van spreken waarom dat een christen, nu dat hij christen is, nooit of te nimmer die weg mag kiezen. Want, daar wil ik nog heel kort bij stilstaan. Veel christenen denken dat het in de brief van de Galaten en ook in de Romeinenbrief, dat het gaat om een tegenstelling tussen de wet en de genade. Of anders gezegd, wetticisme en genade. Ja, het ene poogt op grond van goede werken, op grond van werken van de gerechtigheid, tot God te komen. En het andere komt tot Christus door genade in geloof. Maar die tegenstelling, vrienden, dat is een stukje erfenis dat we hebben van de Lutherse leer. En Luther die heeft inderdaad dat iets van weer gevonden in de Romeinenbrief. Laat dat duidelijk zijn. En door de geest gedreven, dat zeg ik meteen bij, dat belangrijk was in de context van zijn situatie in zijn tijd. Maar als je denkt dat Paulus zo naar de wet kijkt, vergeet het maar, hè. Dat is niet hoe dat Paulus naar de wet kijkt. Voor Paulus is de wet, lees maar na, heilig en goed. Een genadehaven van God. Maar, zegt hij, die kent nu zijn voleinding, zijn vervulling in Christus. En de wet van Christus. Ja, kijk maar in Galaten 6 vers 2. Draagt elkaars lasten en zo zult u de wet van Christus vervullen. Zie je dat? Dus wet tegenover genade, de Lutherse protestantse visie, dat is niet wat dat de schrift hier duidelijk leert. Er zijn enkele raakvlakken te vinden voor die dingen, voor die leer. Maar dat is niet de essentie van wat dat de Romeinenbrief en de Galatenbrief uiteindelijk leert. Want daar had het hier helemaal niet over. Zowel die Galaten als die onruststokers, die geloven allebei dat zij door Jezus Christus, door genade en door geloof behouden worden. Zowel de Galaten als de tegenpartij. Wat er hier wel de kwestie is van, kijk, nu dat je op grond van genade door het geloof in Jezus Christus een christen bent geworden, hoe moet je nu verder door dit leven gaan om zeker de hoop van de gerechtigheid op die toekomstige dag te ontvangen? Zie je? Grote verschil. Het gaat er niet over hoe dat je erbij komt. Het gaat erover, eens dat je erbij bent, hoe dat je verder leeft. Dat is de essentie van wat er hier gebeurt. Wat dat Paulus toont. De hoop van de gerechtigheid, dat is het toekomstige opstandingsleven in de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Straks dan nog heel kort iets meer over. Maar wat zeggen die onruststokers nu tegen die christenen die met die vraag zitten? Nu dat ik christen ben, hoe wordt die hoop van de gerechtigheid mijn zekerheid? Wel, zeggen die onruststokers, nu moeten jullie getrouw, Galatische christenen, de wet van Mozes gaan naleven. En wat zegt Paulus? Nee, jullie moeten wandelen door geloof in de geest naar de waarheid van het evangelie. Dat is de weg in Christus. En daar gaat het stukje over, dat we niet gelezen hebben in hoofdstuk 5. En dat is Deo Volente voor volgende week, zo de Heere het wel. Maar Paulus die spreekt er in vers 5, want wij verwachten door de geest, op grond van geloof, de hoop van de gerechtigheid. Dus hij spreekt over een hoop die nog in de toekomst ligt, die hij de hoop van de gerechtigheid noemt. Dat betekent dat er in de toekomst een zekere gerechtigheid zal plaatsgrijpen. Nu, wat bedoelt hij daarmee voor die christenen? Wel, zegt hij, kijk, naast het feit dat wanneer dat je tot geloof komt, dat je aangenomen bent en gerechtvaardigd bent in Christus door geloof, dat bevestigd wordt door het ontvangen van de Heilige Geest, dat is wat ik zou noemen uw initiële rechtvaardiging, is er straks nog een voleinding van uw rechtvaardiging. En dat is bij de verschijning van de Heer Jezus Christus en het toekomstige oordeel, dat je daar gerechtvaardigd wordt. Dat gerechtigheid geschiet. En die gerechtigheid is dat je daar wat gaat ontvangen? Uw opstandingslichaam. U zult verlost worden van de inwonende zonde. U zult verlost worden van het oordeel van de zonde dat je nog steeds in uw lichaam draagt. Daarom sterf je nog altijd, trouwens, by the way. En dat zal dan voor eens en altijd overkleed worden met onverhankelijkheid van een verheerlijk lichaam. Dat is de hoop van de gerechtigheid. En waarom wordt dat gerechtigheid genoemd? Wel, lieve broeders en zusters, omdat jullie nu in deze maatschappij, in deze wereld staan, en vele mensen naar u kijken en zeggen, well, ja, christen. Ze zien allereerst onze gebrekkigheid, en langs de andere kant geloven ze niet dat je gerechtvaardigd bent in de Heer Jezus Christus. Wel, straks, bij de verschijning van onze Heer, zal er daar geen discussie meer over zijn. Weet je waarom? Kijk, hetzelfde zal gebeuren wat met onze Heer is gebeurd. Hij werd op het kruis bekeken als de grootste misdadiger van deze schepping. Hij werd verhoogd tussen hemel en aarde. Hij is van God verlaten, zeggen ze. Het is een vervloekte. En hij verdween in het graf. Maar wat gebeurde er na 3 dagen? Hij werd opgewekt door de Geest van God en gerechtvaardigd dat hij werkelijk God wel behagelijk is en zijn offer is aangenomen. Dat zal ook uw deel worden straks. Misschien komen we te sterven, hoop het niet, maar ik denk het wel. En wat zal straks gezien worden? Dat de Heer Jezus ons, die altijd op hem vertrouwd hebben op zijn dood en op zijn opstanding, ook gerechtvaardigd zullen worden doordat hij ons naar zijn rechtvaardiging ook ons zal opwekken en ons bekleden met onverhankelijkheid. Ik vind dat zo mooi. Dat is een geweldig uitzicht als je daarover nadenkt. Jezus redt ons niet alleen van de komende toorn, maar hij laat ons ook delen in zijn rechtvaardiging door zijn opstanding. Iedereen zal zien dat je bij hem behoort. Waarom? Door je opstandingslichaam. Wij zullen aan hem gelijk zijn, zegt Johannes. Wij zullen gezien worden als zijn broeders en zusters. Is dat niet mooi? Dat is gigantisch. We zullen mogen blij zijn dat we niet omkomen in het oordeel. Maar Jezus gaf zijn leven voor een nieuw mensengeslacht. Broers en zusters. Het zaad weigerde in de aarde te vallen en sterven om alleen te blijven. Hij wenste broers en zusters, een familie. En dat is de hoop van de gerechtigheid die voor u en allen die de Heer Jezus toebehoren is weggelegd. Dat is de hoop, zegt Paulus, van de vrijheid waartoe Christus ons heeft vrijgemaakt. Willen we hem samen loven en prijzen? Amen.